Met onze tot huiskamer omgebouwde vrachtwagen trekt het Rotterdams Wijktheater de wijk in. Op zoek naar verhalen voor ons project De Straatstaat. Op dinsdag 20 april interviewde ik Joni Mesquite van Stichting Helderheid. Luister hier naar deel 1. Welkom in de bus. Ik zit hier met een prachtige dame in onze vrachtwagen. Zou je jezelf kunnen voorstellen?
Ja, mijn naam is Joni Mesquite. Ik ben ondernemer, maar ook run ik een stichting, Stichting Helderheid. En doe projecten en activiteiten met jongeren in Rotterdam. We zijn nu in Feyenoord, in de wijk Feyenoord, waar het Helderheidplein is. En zit ik hier in een vrachtwagen, helemaal opgepimpt. En de zon schijnt heerlijk, dus vlakbij het Hunter Douglas fabriek.
En je bent ook zangeres?
Ik ben ook zangeres, ja.
En hoe is dat zo gekomen? Hoe ben jij zangeres geworden?
Zo hé, ik was al heel klein, ik was al een jaar of 4 toen ik een keer op school moest ik een liedje zingen. Kleine Sabaku, dat was in Suriname. En daar was iedereen versteld van wat er uit mijn keeltje kwam. En zo is het eigenlijk begonnen. En zo begon ik ook te zingen. En mijn moeder die dat stimuleerde door mijn eerste cassette recorder te kopen. En mijn moeder die luisterde toch altijd naar Mahalia Jackson en dat soort muziek. Dus dat was wel heel bijzonder in Suriname. En ik was 9 toen we hier naartoe kwamen, naar Nederland kwamen. Vanwege het feit dat ik een zusje had die te vroeg geboren was. En Suriname was toen de tijd een kolonie van Nederland. En ja, waar ga je dan naartoe? Dan ga je naar Nederland om te kijken of ze daar kunnen helpen. Om het kindje gezond te maken. Maar dat is niet gelukt. En mijn zusje is overleden. En ja, we zijn hier gebleven.
En je bent vanuit Suriname gelijk naar Rotterdam gekomen?
Ja, eerst naar Katendrecht in 1969. En daarna verhuisd naar IJsselmonde. En nu hier in Feyenoord. Ja.
En hoe was dat dan voor jou om in 1969 ineens op Katendrecht vanuit Suriname in Katendrecht te komen wonen?
Nou, net wat ik al zei, Suriname was een kolonie van Nederland. Dus daar draaide alles wel om Holland. Wij zeiden Holland. Hè? Daar was het paradijs en noem maar op. Dus je hebt totaal geen enkele besef wat je in de boeken leest. Want op school hadden we natuurlijk alleen maar Nederlandse boeken. En alle verhalen gingen over... Ik heb leren lezen uit Ot en Zien. Weet je wel. Dus, en de sneeuw natuurlijk. Dus dat was wel heel, heel spannend. En toevallig de volgende dag dat wij aankwamen, het sneeuwde net. En dat was wel heel bijzonder, ja. Ja. En Katendrecht, ja. Ik weet nog toen we binnenreden, de Veerlaan binnenreden. En ik zag allemaal prachtige vrouwen in bontjassen, mooi opgemaakt, voor de deuren staan. En ik weet nog dat ik aan mijn moeder vroeg, ma, waarom staan die vrouwen in de kou? En ja, mijn moeder wist eigenlijk niet zo goed hoe ze me dat moest uitleggen. Maar later zou ik dat gaan begrijpen, wat er gaande was op Katendrecht. Maar desondanks hebben we een prachtige tijd gehad op Katendrecht. Goed opgevangen door de Hollandse mensen. En eentje zal ik nooit, nou een paar zal ik nooit vergeten. Zeker niet mevrouw De Reus. Die mijn moeder gelijk heeft opgevangen en geholpen heeft. Met mijn zusje, hè, want mijn moeder vertelde het verhaal van dat mijn zusje ziek is. Dus ze heeft gelijk geregeld. En we hebben fijn gewoond op Katendrecht. Mijn moeder was toen in verwachting van mijn jongste zusje. En die is toen geboren in het Zuiderziekenhuis. En ik weet nog dat... Niet zoals nu, kom je in de kamer binnen, ligt de baby naast de moeder. Je had zo'n kamer, daar lagen al die baby's. En als je op bezoek ging achter het glas, en dan kon je zeggen, baby Mesquite. Nou, die werd gepakt. Nou, en baby muskiet, die was natuurlijk donker en heel veel wollig haar. Dus al die Hollanders die wilden baby muskiet. Dus al die witte baby's, die werden niet meer gevraagd. Die willen die zwarte baby zien. En ik weet nog dat ik zo tussen die mensen stond van, wat is dit? Weet je wel. En wat ook heel grappig was, is dat, ik zeg nu Hollanders, want zo noemden we ze toen. Ze altijd aan mij vroegen van, wat kan jij goed Nederlands? En dat was eigenlijk heel raar. Want ik wist niet beter. Want Suriname was een kolonie van Nederland. Dus daarom spraken we ook Nederlands. Dus, maar goed, uiteindelijk ga je dan begrijpen dat, dat ze hier helemaal niks weten. Ze wisten helemaal niks over Suriname.
Nee, stom hè?
Ja.
Ja.
Ja. En dat de kinderen zeiden, ga terug naar de bruine poep Chinees, zeiden ze ook steeds tegen mij. En ik dacht van, wat zeggen deze kinderen? Dus, maar ik sloeg er flink op los hoor. Dus ja, ze wisten binnen een paar weken wel dat ze niet moesten zollen met Joni Muskiet. Nee. En dus dat ging allemaal goed.
En heb je daar, toen je ouder werd, ook nog veel, dat je daarmee geconfronteerd werd?
Met?
Donker zijn of met mensen die dus totaal geen snar snapten van het hele Suriname zijn.
En zo. Zeker, zeker. Ja. Maar godzijdank had ik ouders die ons zodanig hebben opgevoed dat we geen... Ik had mijn mondje bij me. Dus ik kon daar wel, dus daar kon ik mezelf in verdedigen. En mijn broertje ook, mijn zusje. Dus op dat gebied, tuurlijk, weet ik dat ik ging solliciteren. En aan de telefoon werd ik aangenomen. En als ik daar aankwam, dan was het van, we hebben al iemand, weet je wel. En ik zei, ja, maar ik heb net gebeld. Dus dat soort dingen. Maar verder konden we daar goed mee. Ja, hoor.
Is er sindsdien dan veel veranderd? Of is er op dit moment nog steeds eigenlijk heel veel ongelijkheid? Of?
Nou kijk, in die 52 jaar dat ik hier woon, is het natuurlijk zeker nu aan het veranderen. Want je hebt nu deze generatie van de kinderen, mijn kinderen, die natuurlijk hier geboren zijn. En die dan ook moeite hebben met die afwijzing. Maar we zijn nu zo ver dat vooral in die straatcultuur, wat waar ik in terecht ben gekomen door mijn zoon, die rapper Helderheid, merkte ik van wauw, die gasten die zijn zo met elkaar verbroederd, weet je wel. En noemen elkaar niffel of broer. Als ze elkaar tegenkomen, dan omhelzen ze elkaar. Dus hier in deze wijk is het toch een soort van verbroedering ontstaan. Maar natuurlijk hebben ze moeite met de afwijzing die er in Nederland heerst. En dat nog steeds heel veel mensen niet de geschiedenis kennen van Nederland en Suriname. En alle andere landen waar ze een kolonie hadden.
Ja. Toen jij op Katendrecht woonde, als kind, was je ook veel op straat? Of was het toen ook al een straatcultuur? Of, want ik neem aan dat daar heel veel op straat gebeurde natuurlijk. Als je dat met nu vergelijkt, was dat er toen ook al een beetje straatcultuur?
Ja, ik was 9, hè. Dus wij woonden aan de Katendrechtse Laan 28B. En we speelden voor de deur. Als je overstak, dan was het water. Hè? En wat ik zag is dat de mensen op Katendrecht ook zo verbroederd waren met... Je had daar mensen die hadden een loper, weet je wel. En de deuren gingen niet op slot. En het was heel, ik moet zeggen, we zijn daar heel goed opgevangen. We kwamen pas toen we naar de IJsselmonde verhuisden. daar was het wat afstandelijker, weet je wel. Een hele andere buurt natuurlijk ook. Maar nee, Katendrecht was in mijn tijd als kind wat ik kon zien.
Hey, het project wat wij aan het doen zijn gaat over de straatcultuur versus de burgercultuur. En ook de school. Dus mm-hmm. Het zijn echt zo drie grote elementen eigenlijk waar jongeren vaak in zitten. Jij vertelde net al dat je via je zoon natuurlijk eigenlijk die straatcultuur ingekomen bent. Kun je daar iets over vertellen hoe dat gekomen is?
Ja, ik maakte me wel een beetje zorgen. Want ja, in IJsselmonde was het wat... Breiten heeft tot zijn 11e in IJsselmonde gewoond. En toen kwamen we hier in Feyenoord. Dus hij ging ook op school bij de Hille Vliet. Wat nu zeg maar hij heeft eerst op de Calvijn gezeten. En na de Calvijn is hij naar MTS Hille Vliet gegaan. Wat nu een buurthuis is geworden nu ook. Ja, dus Breiten kwam natuurlijk ook in aanraking met hele andere jongeren dan de jongeren waar hij mee omging in IJsselmonde.
Ja.
En dat vond hij ook heel spannend natuurlijk. En op een gegeven moment ging hij die hiphop luisteren en zo. En ik had toch wel moeite met als ik een beetje die heftige krachttermen hoorde. En dat ik dacht, waarom moet jij hier naar luisteren? En ik wil dit niet in mijn huis, weet je wel. Want ja, we zijn ook christelijk opgevoed. Dus ja, het was voor hem, allemaal heel spannend, 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 spannend.
En hoe ging zo'n gesprek dan bijvoorbeeld?
Ja, ik was wel een moeder van dat ik zei, zo heb ik ze allemaal opgevoed. Ze moeten gehoorzamen, luisteren. Dus dan zei ik gewoon van, hey, ik wil dit niet in mijn huis. Waarom luister je naar dit soort dingen, weet je wel? En... dan konden we... Ja, mama, dat is die hip-hop cultuur uit Amerika. Ik zeg, ja, maar waarom moeten ze zo schelden? En met bitch en ho en al dat soort dingen. Ik zeg... toen kwamen we op het punt dat hij was 18. En hij zat een beetje van... Wat hij zou die nou gaan doorleren? Wat wilde hij gaan doen? En ik merkte dat hij met tegenzin eigenlijk naar school ging. Dus op een gegeven moment zei ik tegen hem van, je hebt je diploma gehaald, wat wil je nou verder gaan doen? Want ik zie dat je niet met plezier naar school gaat. En toen zei hij van, ja, ik wil rapper worden, mama. En daar schrok ik wel eigenlijk van. En ik had iets van, wauw. Maar ja, ik dacht, ik ga dat niet tegenwerken. Dus ik zei tegen hem van, weet je, word een rapper, maar word een rapper met een boodschap. Ga niet... mensen neerhalen, vervloeken en al dat soort dingen.
Het grappige is natuurlijk dat jij zelf ook op jonge leeftijd besloot om zangeres te worden. En
ja.
Hoe stond jouw vader daar dan tegen, of je moeder daar tegen?
Nou, mijn moeder stimuleerde dat, ja? Dat was wel grappig. Maar mijn vader die had iets van, dat ik hem zei, ik was 10 toen ik zei, pa, ik wil zangeres worden. En dat hij zei, zangeres, dat is voor gevallen vrouwen. En ik wist als meisje van 10 natuurlijk niet wat de gevallen vrouwen betekende. Maar ik ging, dat is wat ik wilde. Ik heb ze een plezier gedaan dat ik schroeversopleiding heb gedaan. Maar het was niet dat wat ik graag wilde. Dus toen Breiten dat ook zei dat hij rapper wilde worden, had ik iets van ja, ik ga dat niet tegenwerken. Maar als ik hem kan stimuleren om op een positieve manier hierin mee te gaan... Dan is dat goed.
Kun je wat voorbeelden geven over de dingen waar hij over rapte dan? Over de dingen die hij tegenkwam op straat?
Nou ja, sowieso ook over de afwijzing, hè? Over de racisme. En wat heel bijzonder was, is eigenlijk na Breitens overlijden... Toen die jongeren allemaal thuis kwamen, toen ze hoorden dat hij was overleden. Dat ik toen pas hoorde... Wie Breiten was op straat. En dat was natuurlijk een hele andere Breiten thuis. En daar hoorde ik wie hij was op straat.
Kun je hem beschrijven? Wie heb jij leren kennen?
Nou, dat hij bijvoorbeeld, dat de jongeren zeiden van, is Help dood, is Help dood. En ik zei, waarom noemen jullie mijn zoon Help? En toen zeiden ze van, mevrouw, hij hielp ons met alles. En hij stimuleerde ons om niet de criminaliteit in te gaan, maar de school af te maken. En toen kwamen de meiden en ik dacht, oh my god, straks is er eentje zwanger of eentje komt mij vertellen, weet je wel. Dus die zeiden, nee mevrouw, hij zei juist tegen ons dat we geen seks moesten hebben met die jongens van de straat. Onze school moesten afmaken, dat soort dingen. Dus voor mij was het een hele andere wereld. Hele andere Breit. Niet dat hij thuis heftig. Nee, Breit was altijd wel rustig. Zijn broertjes, daar was hij gek op. Maar ik wist niet dat hij dat. Want als ik soms op straat liep en ik kwam hem altijd tegen. Hier zo, daar zo bij de Rozenstraat.
Ja.
En dan stond hij altijd omringd. Altijd. En ik weet nog dat ik soms, als ik met mijn moeder van de kerk kwam, dan zei ik tegen moeder, nou, daar staat hij weer hoor, met zijn discipelen. Weet je, want die gasten waren echt zo omringd. En ik dacht, ik had daar helemaal geen besef van. Ja,
wat? Maar hij heeft daarvoor nooit met jou gedeeld wat hij dan meemaakte op straat. Of van jawel, de mensen die naar hem toe kwamen.
Nou, soms had ik, dan kwam ik hem in het park tegen. En dan stond hij ook weer met de jongens. En dan zei hij, mama, je moet bidden voor deze jongens. En dan had ik het nog niet door. Weet je wel, dat ik zei, waarom moet ik voor ze bidden? Ja, sommige van ze zijn ondeugend, mama. Mama moet voor ze bidden. Dat was alles. Of het kon ook zijn dat hij soms iemand thuis bracht die dan huilend, een van de jongens, die verdriet had of dat er iets was, dat hij dan kon zeggen van, mama, kan mama even voor deze jongen bidden, want hij heeft zo. Dus later pas ging ik het eigenlijk een beetje begrijpen, dat hij het leed van de straat, dat hij dat op, zie je dat? Maar ik had ook dat bijvoorbeeld mensen zeiden van, toen ik in IJsselmonde woonde, hoor ik alleen maar negatieve dingen over Paperclip. Ik kom hier wonen, ik heb nooit iets negatiefs meegemaakt. We waren altijd een beetje bang voor Paperclip. Weet je wel? Terwijl, dat was. En nog steeds, ik woon hier nu. En als mensen zeggen van, op Zuid, Rotterdam Zuid. En dan zeg ik, ik woon op Zuid. Ik woon op Zuid. Hè? Het is makkelijk als je daar niet woont en dat je zelf kan veroordelen. Want dat deed ik met mijn zoon zelf ook. Ik dacht ook, Breiten doet allemaal dingen die het daglicht niet verdragen kunnen. Hij heeft ook een keer in de gevangenis gezeten.
Dus, en wat was dat voor hem?
Nou, hij was aan de telefoon met de politie. En er was een inbraak in de Paperclip, in de kelders van Paperclip. Dat er scooters werden gestolen. En dat hij de bendeleider zou zijn. En hij zei, mama, ik moet even naar het politiebureau. Hij was toen net 18. Ik moet naar het politiebureau, want zeggen dat ik iets heb gedaan. Dus ik ga daar even naartoe. En hij ging daar naartoe. Dus hij is niet opgepakt of zo. Hij moest daar naartoe. En een paar uur later, toen werd ik gebeld door de politie. Van, mevrouw Meskiet, we gaan uw zoon houden, want hij wordt verdacht dat hij een bendeleider is van 40 man. Toen dacht ik, oh, nou, dat is net Alibaba en de 40 rovers. Maar ik kon me niet voorstellen, want ik had niks gezien en als Breiten voor mij, als hij zijn taken had gedaan, zijn kamer had opgeruimd, de afwas had gedaan, dan ging hij naar buiten. En dan vroeg hij altijd, mama, heeft mama kleingeld? Dus ik lag in bed en ik dacht, mijn kind kan nooit een leider zijn van 40, een bende van 40 man, die dat soort dingen doet. Want dan zou hij mij nooit om klein geld vragen. Onvoorstelbaar dat dat gebeurt.
En is dat voorgekomen? Wat is daar uiteindelijk...
Uiteindelijk bleek dat hij het niet was. Het was een andere... waren een andere groep jongens. En toch hebben ze bereid een 3 maanden vastgehouden. Hij heeft het verwerkt in zijn teksten.
Ja.
Hij heeft het verwerkt in zijn teksten. Wat ik later, als ik de teksten ging lezen... dan zag ik dat hij zeker tegen dat soort dingen was, ja. Ja. Vooral het nummer Progressie, hè, en Realiteit. Dat zijn de twee nummers die op de straat heel erg bekend zijn.